U hebt me nogal wat moeilijke vragen gesteld. Laat ik beginnen met deze. Gelooft u niet dat de centurion bij het kruis tot bekering gekomen is, gezien zijn erkenning waarlijk deze mens was Gods zoon? Laat ik het zo zeggen, ik zou het graag willen geloven. Maar of ik het ook werkelijk kan geloven is wat anders. We weten alleen zijn woord. Maar wij zijn geen hartenkenners. Om te weten of iemands woorden verder gaan dan alleen maar een tijdelijk diep onder de indruk gekomen zijn, daarvoor moeten we iemands verdere leven gadeslaan. Als iemand op een bepaald moment van een bepaalde zaak, zoals in dit geval deze centurio door de Heer Jezus, diep onder de indruk was gekomen, of dat diep gegaan is, dat kun je alleen maar weten uit het vervolg. En hoewel we graag zouden willen geloven dat deze man tot geloof gekomen is, werkelijk als hartenzaak, dus ook blijvend, toch kunnen we dat denk ik niet zeker weten. We weten niet hoe het verder met deze centurio is afgelopen. We weten dat hij op dit moment een hele diepe indruk heeft gekregen van de Heer Jezus. Maar of dit ook werkelijk zijn hart veranderd heeft, ik zou het u niet kunnen zeggen. Ik denk dat niemand dat kan. Maar zoals gezegd, ik zou het graag hopen met u. Maar als u bewijzen wilt, denk ik dat niemand u die kan geven. Dan hadden we in de Bijbel getuigenissen moeten hebben wat er verder met hem gebeurd is. Je zou hetzelfde kunnen vragen bij Simon van Cyrene. Zou die niet onder de indruk zijn gekomen van dat hele gebeuren? Kijk, en bij hem staat erbij, zo heel fijntjes, in Marcus, dat hij de vader was van Alexander en Rufus. Nou, zegt u, wat heeft dat nou te betekenen? Nou, die kom je later in de Romeinenbrief tegen als gelovige in Rome. Dan zeg je, hé, daar heb je een aanwijzing. Als die zonen van Simon van Cyrene later christenen waren, als ze als zodanig bekend staan, dat is ook de reden dat Marcus in Rome daar zo over schrijft, dan mag je aannemen dat Simon ook tot geloof gekomen is. Uit de evangelie zouden we dat niet hebben opgemaakt. Hoewel je had kunnen verwachten dat hij ook wel een zeer diepe indruk zal hebben gekregen van wat daar met de Heer Jezus gebeurde, wiens kruis hij moest dragen. Maar uit andere aanwijzingen zien we dus dat er werkelijk een dieper werk aan te pas is gekomen. Maar over de centurio hebben we dat soort aanwijzingen niet. Waarom wil God gebeden zijn? Dat is een citaat van mezelf. God kent toch onze woorden? Psalm 139 vers 4. Ja, dat is zo. Als wij menen dat we God iets nieuws vertellen in onze gebeden, dan vergissen we ons natuurlijk. Als wij nieuwtjes vertellen in onze gebeden, is dat meer voor de broeders en zusters. Niet waar, elke bidstond, menige bidstond levert daarvan voorbeelden. Vooral als een broeder vergeten heeft aan het begin te vertellen dat broeder X ziek is, dan goed, doet hij ons daarvan zeer uitvoerig mededeling in zijn gebeden. En je kunt het zelfs meemaken dat hij ons in het gebed ook vertelt op welke zaal onze broeder ligt. En de bezoekuren heb ik nog niet meegemaakt. Maar wij zijn heel gemakkelijk geneigd onze gebeden te misbruiken om daarin mededeling aan elkaar te doen. Maar mededelingen aan God doen, dat kunnen we niet. Toch heb ik gezegd, de Heer wil gebeden zijn. En ik geloof ook dat dat zo is. Onze gebeden zijn er namelijk niet om God informaties te verstrekken die hij nog niet wist. Onze gebeden hebben in de eerste plaats een groot belang voor onszelf. Het gebed is een uitdrukking van onze afhankelijkheid. Het gebed is nodig om een levende verbinding met de Heer te onderhouden. Gebeden doen, bidden, is toch niet alleen maar een verlanglijstje inleveren. Bidden omvat toch veel meer. Bidden is gemeenschap, bidden is contact, bidden is gesprek, omgang met God. En daartoe behoort ook het aan God voorleggen van onze noden. Dus het gebed is in eerste plaats van belang vanwege de gemeenschap met God die we daarin oefenen. Ten tweede van belang om ons te leren onze afhankelijkheid te beseffen. Voor alle dingen die we in het leven zo gemakkelijk als vanzelfsprekend aannemen, leert de Heer ons daarvoor te bidden. Opdat we steeds weer opnieuw onze afhankelijkheid daarin onszelf bewust zijn en die ook in het gebed voor God praktisch tot uitdrukking brengen. Dat is een tweede belangrijke reden tot het bidden. Gemeenschap, afhankelijkheid. En is er ook niet dit dat de Heer zo graag antwoordt op gebeden. Hij schenkt ons zo graag zegen als antwoord op het gebed. We hebben enkele voorbeelden in de schrift waar de Heere zich laat verbidden. Zoals het er staat op het aanhoudend gebed. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, zegt de schrift. Dat wil zeggen, gebeden werken wat uit. Hoewel we God geen informaties geven, heeft het aanhoudende, het dringende gebed, het is een citaat uit Jacobus 5, wel uitwerking. Het is natuurlijk een menselijke voorstelling van zaken, maar God laat zich verbidden. God laat zich zo graag door ons bidden. Hij antwoordt, hij geeft zo graag als antwoord op de gebeden van zijn kinderen. Dat is natuurlijk een hele lezing, een heel onderwerp op zich over het gebed. Maar het is belangrijk te zien in de schrift hoe God zo dikwijls antwoordt op gebeden. Omdat gebeden tot uitdrukking brengen de nood van de ziel. De ziel vraagt zich toch immers ook niet af, zou ik God dat wel vertellen, want dat weet hij al. Zoveel gebeden zijn er uit de nood. Het is een roepen tot God. Waarbij het er helemaal niet juist om gaat, om de vraag of we God iets nieuws vertellen, maar waarbij het er alleen maar om gaat om ons eigen hart uit te storten. Het is juist zo belangrijk voor ons, het gebed, om onze harten voor de Heere uit te storten. En ook al weten we dat hij alles al weet, toch geeft het ons verlichting en innerlijke vreugde om de dingen bij de Heer te mogen brengen. Er staat in Filippi 4 dat als we zo onze behoeften bij God bekendmaken, dat de vrede Gods onze harten vervult. Er staat niet bij dat je die ten alle tijden krijgt, omdat God toch wel weet wat we bidden. Nee, als we het in gebed ook bij God bekendmaken, heeft dat voor ons direct het eerste resultaat dat zijn vrede onze harten vervult. En daarom zijn gebeden zo belangrijk. Hoe kan het verhaal van Petrus in hoofdstuk 11 vers 14 verklaard worden, als in 10 vers 4 en 5 en 10 vers 31 en 32 tweemaal een gelijke versie gegeven wordt? Dit is een onbeantwoordbare vraag, want het is niet waar wat in de vraag staat. Er staat niet twee keer een versie, gelijke versie. Het interessante is nu juist, dat de Bijbel zichzelf zonder meer nooit herhaalt, maar dat er juist drie verschillende versies zijn. Het merkwaardige is dat hoe verder we in het verhaal komen, des te meer wordt ons verteld over dat bezoek van die engel aan Cornelius. Als het eerste keer ons verteld wordt, wordt het ons zeer sumier verteld. In vers 4 en 5. En het is duidelijk uit die andere versies dat dit niet alles is geweest wat er is verteld. Het wordt hier samengevat, maar later in vers 31 en 32 wordt er al meer verteld. Cornelius, uw gebed is verhoord en uw aalmoezen zijn voor God in gedachtenis gekomen. En dan staat er al bij, wie zal bij u komen tot u spreken, hoewel dat niet in alle handschriften staat. Maar er staat hier al meer dan in de eerste verse en dan in hoofdstuk 11, vers 14, wordt er nog die toevoeging bij gedaan, die ongetwijfeld door de engel is uitgesproken, alleen nu pas vermeld wordt. En die toevoeging is, Petrus zal woorden tot u spreken, waardoor u zult behouden worden, u en uw hele huis. Er is dus een geleidelijke uitbreiding. Je hebt iets dergelijks op elders in het boek De Handelingen, namelijk bij de bekering van Saulus, dat we vinden beschreven in hoofdstuk 9. En later vertelt Saulus het in hoofdstuk 22. En hij vertelt het nog eens een keer in hoofdstuk 26. Drie keer hetzelfde verhaal, maar geen één keer gelijk. En elke keer vind je nieuwe gegevens die we nog niet wisten. Die worden er niet bij bedacht, maar die waren alleen de eerste keer nog niet verteld. En dat heeft de Heilige Geest goed gedacht, die op verschillende wijzen te vertellen die gebeurtenis, al naar gelang het verband natuurlijk. En dat is daar nog makkelijker aan te geven dan hier bij deze woorden van Cornelius. Maar juist hier in hoofdstuk 11, waar Petrus deze woorden citeert, is dat natuurlijk groot belang om ook de andere gelovigen van Jeruzalem duidelijk te maken waarom het zo belangrijk was naar Cornelius toe te gaan. Cornelius had niet genoeg aan datgene wat hij wist van het Jodendom. Petrus maakt in deze woorden duidelijk dat Cornelius het evangelie nodig had. En dat kon alleen een christen hem brengen. En zo is Petrus gehoorzaam daarheen gegaan. Er is in dat verband iets te vermelden in verband met hoofdstuk 11 vers 14 over die uitdrukking u en uw hele huis. We hoorden namelijk in hoofdstuk 10 vers 2 al over dat huis van Cornelius en daar is een vraag over. Wilt u het begrip huis, zoals dat in Handelingen 10 vers 2 en op andere plaatsen in het Nieuwe Testament voorkomt, toelichten? Dat wil ik dan graag doen, hoofdstuk 10 vers 2, wat toelichten in het licht van hoofdstuk 11 vers 14. Waar we die woorden vonden die pas daar vermeld worden, dat de engel gezegd heeft tot Cornelius, woorden waardoor u zult behouden worden, u en uw hele huis. Later in hoofdstuk 16 zal iets dergelijks bij de gevangenbewaarder tegenkomen. Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden, u en uw hele huis. Het eerste wat je daarvan kan opmerken is dat het ons laat zien hoe ook in het Nieuwe Testament de gedachte van het huisgezin een grote rol speelt. En dan huisgezin in een heel brede zin, niet alleen maar een vader en moeder met kinderen. Want van Lydia vinden we dat in hoofdstuk 16, die misschien helemaal niet getrouwd was en kinderen had. En hier bij Cornelius dat hetzelfde. Het huis heeft een heel brede betekenis. We zien dat al bij Rahab en Jozua 2, die ook niet getrouwd was. Maar bij wie het huis ook betekent haar ouders, haar bloedverwanten. Dus een hele ruimere zin. Het huis waar ze in zekere zin nog deel van uitmaakt. Het haar ouderlijk huis. En die alle worden daar naar Gods gedachte behouden. Want het is Gods gedachte een mens te behouden met zijn huis. Dat is een refrein dat door de schrift heen steeds weer terugkeert. De eerste keer komen we dat al tegen bij Noach. Waar de Heer, tot wie de Heer ook zegt dat hij genade gevonden had in de ogen des Heeren, dat God hem wilde redden met zijn hele huis. En voor zijn huis bracht hij de ark in gereedheid, lezen we dan in het Nieuwe Testament. God behoudt iemand op grond van zijn huis. Juist waar het hier ook gaat om het evangelie, zou je daarbij ook kunnen denken aan het paasfeest, waar God dat in het bijzonder aangaf. Het lam was steeds voor een huisgezin. En hier verkondigt Petrus het geslachte lam. En hij zegt helemaal in de lijn van het paasfeest, als het ware tegen Cornelius, of de engel had het al gezegd. Het lam is voor jou en je huis. En we zien dat ook vandaag bevestigd. Verreweg de meeste mensen waren christenen. Er zijn mensen die in een christelijk huis zijn grootgebracht. Dat is niet alleen maar toevallig. En dat is ook niet alleen maar omdat dat nou eenmaal de meeste kans oplevert om een christen te worden natuurlijk. Maar dat is eenvoudig omdat dat ook naar Gods gedachten is. Natuurlijk worden ook andere mensen behouden die niet uit een christelijk gezin komen. Goddank. Maar de meesten komen uit christelijke gezinnen. Als illustratie van deze oude geestelijke wet van God. Dat hij wil iemand behouden met zijn huis. Nu moeten we daarbij natuurlijk niet de fout maken alsof daar het geloof niet aan te pas zou komen. Natuurlijk was dat nooit Gods bedoeling. Geen mens wordt behouden op grond van het geloof van zijn ouders. Een mens wordt behouden op grond van persoonlijk geloof. Hoe moet je dat dan met elkaar rijmen? Aan de ene kant iemand wordt behouden met zijn huis, dat is Gods bedoeling. En aan de andere kant iemand wordt alleen behouden op persoonlijk geloof, dat is ook Gods bedoeling. Wel, we weten en begrijpen dat deze dingen niet werkelijk met elkaar in strijd zijn. Kinderen worden behouden door persoonlijk geloof. Maar het is Gods bijzondere gunstbetoning aan kinderen van gelovige ouders, dat het woord tot hen komt, opdat zij zouden geloven. En ouders die kinderen van de Heer ontvangen en ook werkelijk ernstig menen, want het is geen wet van meden en persen. Er zijn ook kinderen uit christelijke gezinnen die helaas verloren zijn gegaan. Het is geen wet van meden en persen. Het is ook een wet die op de verantwoordelijkheid van de ouders op bijzondere wijze drukt. Zij zullen deze kinderen met het woord des Heren bekend moeten maken. Maar het is ook iets dat ze in het bijzonder in het gebed van de Heer mogen aannemen. Kinderen ontvangen ze, als ze dat in geloof ook zo mogen zien en voor hem mogen betuigen, ontvangen ze om ze voor hem groot te brengen, opdat ze behouden zouden worden. En zo zien we dat het geloof van de ouders naar Gods gedachte zich ook uitstrekt tot de kinderen. Uiteindelijk zullen die ook behouden worden op grond van persoonlijk geloof en niets anders. Maar het geloof van de ouders betekent wel dat Gods goedgunstigheid op een heel bijzondere wijze zich openbaart aan de kinderen van de gelovigen. En dat zien we hier in hoofdstuk 10 vers 2 eigenlijk nog niet eens, maar in hoofdstuk 11 vers 14... Dat wonder van God, dat op grond van iemands geloof zijn gunst zich ook uitstrekt tot allen in dat gezin. We zullen dat verschillende keren zien. Bij de stokbewaarder, bij Lydia heb ik het al gezegd, we vinden het ook in de brieven. Meermalen vermeld hoe iemand behouden wordt met zijn huis. Maar dat gold ook voor Cornelius. Cornelius was met belijdenis van zijn zonde tot God gegaan.